dit is een opname van de podcast. Voilà. Die komt dus binnenkort online. Kan je naar jezelf luisteren als je applaudisseert. Als je heel luid applaudisseert voor mijn gast van vanmiddag. Hier is Linde Merkpoel.
Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Deze aflevering van de podcast is opgenomen in Bibliotheek Aarhus in Roeselare voor de 10e verjaardag van de bibliotheek, voor een volle zaal. Mijn gast kwam net van Gent, waar ze in opdracht van de Droomfabriek het Kuipke gevuld had met fans van het vrouwenwielrennen. Linde Merkpoel is haar naam. Geboren in 1984. Ze presenteerde onder meer de ochtendshow op Studio Brussel. Ze werkte voor televisie en maakt nu online filmpjes voor de VRT, waarin ze vaak een maatschappelijke bedoeling laat zien. In ons gesprek vertelt Linde wie haar favoriete schrijver is. We kennen hem vooral als jeugdschrijver. Het gaat over voorlezen voor haar kleine kindjes, over haar lerares voordracht op de muziekschool van Lokeren, over haar boekenkast. En ze wordt bijna emotioneel als ik haar vraag of ze niet heel veel aan het doen is op dit moment. Als je wil horen welke drie boeken Lindes favoriete jeugdboeken zijn, dan moet je zeker luisteren tot het einde van deze aflevering. Op de website wimoosterlink.be vind je de show notes van elke aflevering van deze podcast met de drie boeken van elke gast en foto's van ter plaatse, ook dus van de opname met Linde Merkpoel. wimoosterlink.be. Je vindt daar ook het winkeltje van de podcast. En je kan er je e-mailadres doorgeven om de gratis nieuwsbrief Drie Dingen elke week in je mailbox te krijgen. Maar nu eerst veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Linde Merkpoel.
Hallo, dag Wim. Hallo, dag Roeselare.
Doe jij dat zo? Echt zo, zo van dag Roeselare? Ik ben altijd het sportpaleis.
Nee, eigenlijk niet, maar ik kom rechtstreeks van de koers.
Kuipke, dag Kuipke.
Dus ik ben nog even zo in de hey-modus.
Ja, maar ik voel het wel nu zo, ja. Ik dacht dat je rustiger was, Linde.
Ik heb mijn rustige momenten, zeker.
Je bent je boeken vergeten.
Ah, gaat er maar om. Toch.
Terug.
Sorry.
Terug.
Slecht begonnen.
Ah, lees, hè. Linde, je had gisteren even gebeld om zo even te overleggen over vandaag. En toen was er het spinaziepuree-incident.
Ja.
Ik moest daar nog aan denken. Wat is er eigenlijk? Vertel een keer wat er gebeurd is. Mijn vraag was, is het goed gekomen?
Het is goed gekomen. Ik was eigenlijk, het is echt een non-verhaal eigenlijk. Ik was gewoon mijn dochter eten aan het geven. En aan het bellen tegelijkertijd. Ik ben op dit moment in mijn leven heel veel dingen aan het combineren. Zoals bellen, kinderen eten geven. Zo. Ik doe heel veel dingen zo met een papfles zo tegen mijn kin. En dan ondertussen ben ik ook met mijn andere hand ben ik een koffie aan het zetten. En ben ik iets aan het tikken op mijn computer. Dus het is eventjes enorm zo bordjes in de lucht houden. Of balletjes of ja, bonka van alles in de lucht. Maar veel dingen tegelijkertijd.
Ja. En dus toen viel de spinaziepuree
op de grond.
Oké, dat was het.
Okay. Dat was het gewoon.
Okay, ja.
Dus ja,
non-verhaal.
Spoiler, het loopt niet altijd even goed af.
Jij bent radiopresentatrice. Voor mij ben jij radiopresentatrice. Voor jou ook?
Nee.
En wel, dat dacht ik. Daarom vraag ik het.
Nee.
Wat ben je dan?
Kunt je geloven dat ik dat echt een heel moeilijke vraag vind? Omdat ik heel veel dingen tegelijk doe. Dat is ook de reden. Ja, ik vind dat ook enorm tof om heel veel dingen tegelijkertijd te doen. Maar het is wel begonnen als radiopresentatrice. Ik ben bij Studio Brussel gaan werken om de ochtend daar te presenteren. Ooit nog met Thomas de Soete, ondertussen al 15 jaar geleden of langer zelfs. Dus dat was het initiële plan wel, om radio te gaan maken voor Studio Brussel. Maar daar kwamen dan na eigenlijk een paar weken of maanden kwamen daar dan plots filmpjes bij. En dan maakten wij plots elke dag ook een filmpje. Vond ik dan ook wel echt heel leuk. En dan dacht ik van, misschien moet ik wat meer filmpjes gaan maken en geen radio meer. Dan heb ik dat een tijd gedaan, dan heb ik terug radio gedaan. Dan af en toe kwam er dan eens iets van televisie bij. En nu doe ik eigenlijk alles tegelijkertijd. En ik vind dat super tof. Ik werk voor VRT, maar ik werk voor Radio 1, ik werk voor Studio Brussel, ik werk voor VRT Max, ik werk voor 1. En ik vind dat mega tof. Ik zei dat onlangs nog tegen mijn baas. Ik zei, ik vind dat super tof dat ik overal mag binnenlopen. Ik ben overal altijd welkom. Ook in Roeselare, bedankt daarvoor. Maar ja, ik vind dat heel fijn, of dat nu M&M is of Stubru of Radio 2. Ik vind dat tof om overal... En dat is misschien wel hetgeen, de rode draad of zo, om overal op enthousiaste wijze te gaan vertellen over dingen die ik meestal wel heel tof vind. Ik maak nu een videoreeks op VRT Max, die heet Los het op. Mensen komen met bepaalde problemen naar mij en ik probeer dat samen met hen op te lossen. En dat is heel tof. Dat brengt mij altijd in andere werelden. En ik vind dat heel tof. Werelden die opengaan voor mij. Ik vind dat super tof om buiten te komen, om ook wel te communiceren met mijn publiek, om daar samen iets mee te doen. Dat miste ik denk ik een beetje te hard op de radio. Je zit binnen in je studio en je kunt wel bellen met mensen natuurlijk. Maar nu vind ik het wel heel fijn om echt dat contact op te zoeken met mensen die naar mijn video's kijken, met mensen die naar de radio luisteren en samen met hen iets te doen. Dat vind ik heel, heel tof.
We gaan het over boeken hebben. Hoe belangrijk zijn boeken voor jou?
Oh, boeken. Dat is een moeilijk verhaal.
Waarom moeilijk dan nog?
Ja. Ik was heel mijn jeugd de lezer. Ik kreeg zo voor alles wat er gebeurde, kreeg ik zo... Een boekenbon, dat was mijn klassieke cadeau, altijd. En ik was daar ook altijd heel blij mee. Ik woonde in een klein dorp. Ik ben opgegroeid in Exaarde. Dat is ver van hier, jongens. Dat is Oost-Vlaanderen, een deelgemeente van Lokeren. Een dorp van een straat eigenlijk. Een straat en wat straten daar rond. Maar daar was ook een bibliotheek. En die bibliotheek, ik durf zeggen, ik heb die op een bepaald moment uitgelezen. Ik had ze allemaal gelezen, alle... Dingen die daar stonden, dan moesten er dingen geleend worden. Die kwamen dan uit de grote stad Lokeren. Maar ik was eigenlijk constant aan het lezen. Ik stopte nooit. Maar op een bepaald moment, ja, ik ben dan gaan studeren. Ik heb woordkunst gestudeerd op het Herman Terlinck Instituut in Antwerpen. Dus daar moesten we dan ook wel heel veel lezen. Ik kwam er dan ook nog eens poëzie bij. Toen was ik ook wel echt nog altijd heel veel aan het lezen. Maar dan, ja, ik begin te werken. Het is ook wel echt intens, drukke job. En op een bepaald moment is het gestopt. Las ik plots veel minder. Dan komt er ook nog uw gsm bij. En dat is dan al helemaal de doodsteek. Het kan niet dat hier niemand in het publiek zit die dat niet herkent. Maar ik haat het zo hard, want ik word mega afgeleid door mijn telefoon. Neemt heel veel tijd in beslag. En ik heb het gevoel ook, op een of andere manier, dat sinds die telefoon in mijn leven is, dat mijn attention span veel verkort is. En dat ik het ook veel moeilijker vind om nog volledig in een boek te duiken. Het is een worsteling, hoor. Want ja. Ik wil ook echt zo graag lezen. Ik wil gewoon de lezer nog altijd zijn.
Maar je bent
het
niet meer.
Ik ben de lezer.
Je bent het niet meer.
Eigenlijk niet.
En dat vind je pijnlijk? Of
ja, ik vind dat lastig, want ik lees echt supergraag. Maar een boek moet wel al van ver komen om mij mee te sleuren. Dat merk ik. Wat ik ook wel heel vaak doe, is mijn telefoon uitzetten en ook echt fysiek op een andere verdieping leggen. Het moet. En dan, ik hoor iemand zeggen, het is zo herkenbaar. Het is de ziekte van deze tijd, hoor. Maar dan merk ik, dan lukt het. Op vakantie lukt het ook vaak echt heel goed, omdat die telefoon dan ook ergens rondslingert. Dat was toch tenminste zo voor ik kinderen had. Nu is dat al een ander verhaal. Maar ik mis het wel. Ja. Om zo daarin te duiken, u daar volledig in te verliezen, de tijd te vergeten ook. Het zijn moeilijke tijden om de tijd nog te vergeten. Niemand vergeet de tijd precies nog. En ja, ik mis het wel echt. Bij mij thuis staat er een gigantisch grote boekenkast. Er staan heel veel boeken in. Want ik heb een groot... ik ben echt een verschrikkelijk geval van Sudoku. Voor de mensen in Roeselare die niet weten wat Sudoku is. Dat is een Japans woord. Die Japanners die hebben crazy woorden voor van alles. Maar een Japans woord voor in de boekenwinkel staan en alweer een boek kopende. En alweer een boek kopen, liever. Goed wetende dat de kans heel groot is dat je het nooit gaat lezen. Dus dan kom je thuis, dan leg je het boek op de stapel met al die andere boeken die je de vorige keer had gekocht en waarvan je dacht, ja, maar dit ga ik echt wel lezen. En toch doet je het niet. En je weet het eigenlijk. Het is om zot van te worden. Maar dus ik heb veel boeken thuis. Boeken nemen wel echt een belangrijke fysieke plaats ook in bij mij thuis. Ik word ook blij van naar boeken te kijken. Als ik op vakantie ben... we zijn bijvoorbeeld op citytrip. Ik doe minstens 5 boekenwinkels. Ik kan geen boekenwinkel passeren zonder daar binnen te gaan. En dan kom ik dus met boeken alweer buiten. Die ik niet zal lezen.
Voilà, verhaal.
Ja.
We gaan eens kijken welke 3 boeken jij gekozen hebt. 3 boeken waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Wat is jouw eerste boek, Linde?
Als eerste heb ik gekozen voor Roald Dahl. En ik heb My Uncle Oswald eruit gepikt.
In het Engels?
Ja, in het Engels. Roald Dahl lees ik heel graag in het Engels. Ja,
dit is precies geen kinderboek van Roald Dahl, is het juist?
Nee. Veel mensen leren Roald Dahl kennen als de schrijver van Mathilda en de heksen en ja, nog ongeveer 1 miljard andere kinderboeken die hij heeft geschreven. Maar Roald Dahl heeft ook echt heel veel boeken voor volwassenen geschreven, ook heel veel kortverhalen. Ik ben die allemaal aan het verzamelen. Ik denk dat ik ze bijna allemaal heb. Ze zijn heel grappig. Iedereen die nog nooit een volwassen boek van Roald Dahl heeft gelezen, die weet niet wat hij mist. Want het is zo smakelijk, het is zo sappig, het is zo grappig. En, dat is het leuke, het is ook een beetje vuil. Altijd. Het is super seksueel. Zeker deze, My Uncle Oswald, gaat... Oh, het is al lang geleden dat ik hem heb gelezen, maar gaat over een jonge gast. En die heeft een oom, oom Oswald. En die oom Oswald die heeft op een bepaald moment ontdekt die een kever. En als je die kever vermaalt en je maakt daar pilletjes van, dan ben je als man onweerstaanbaar. Je bent echt de grootste chick magnet ooit. En iedereen stormt op u af om met u te vogelen. Ja. Daar komt het op neer. Wordt ook heel goed beschreven allemaal. Alle scènes, er wordt nooit even weggekeken. Alles wordt heel goed uitgelegd van hoe er dan precies gevogeld wordt. Roald Dahl... Ik had het niet in hem gezien. Dus dit boek was voor mij wel een openbaring of zo. Ik heb dan ook de biografie van Roald Dahl gelezen. En toen was mijn liefde eigenlijk compleet. Die was er al, omdat Roald Dahl... Ik vind dat een opmerkelijk en fantastisch figuur. Ik denk dat dat vooral eigenlijk de reden is dat ik dit boek heb meegebracht. Omdat ik misschien vooral wou vertellen hoe fenomenaal Roald Dahl is. Dus iemand die enthousiasme enorm aanmoedigt. Iemand die zo'n fantastische... Hoe moet ik dat nu zeggen? Hij heeft zo'n inleving. En hij kiest zijn woorden zo zorgvuldig. Hij is zo grappig. En ook een avonturier. Zijn leven... was fenomenaal. Wist jij dat Roald Dahl ooit een spion is geweest? Is zo. Wist je dat hij in contact stond met de grootste Hollywoodsterren? Is zo. Is hij ooit neergestort met een vliegtuig in de woestijn? Correct. Heeft hij allemaal gedaan. Die heeft ook keilang in Afrika gewoond. En ja, die heeft de zotste avonturen meegemaakt. Ik denk ook dat het een beetje een vuile pitoe was.
Wel, gezien wat je net vertelde. Hè?
Ja. Maar hij is zo een inspiratie.
En wat je vertelt, van je was al zot van hem voor zijn kinderboeken, maar die biografie heeft dat avontuurlijke dan benadrukt. En daardoor ben je dan full-blown fan geworden, zo.
Ja, het avontuurlijke. Ik denk ook, het kan onmogelijk de gemakkelijkste mens geweest zijn. Hij was een beetje een contraire, maar dat heb ik ook wel graag. Ik vind, zeker voor zijn tijd, ik denk dat in zijn tijd dat er nog heel vaak geschreven werd voor kinderen dan op een hele brave, een beetje cliché manier, niet van het padje afwijken. Roald Dahl, die ging van het padje. En daar hou ik wel van. Ja, hij is zo speels, heeft zoveel pret, dat is het ook. Je voelt aan alles, van terwijl dat hij dit aan het schrijven was, zat hij tegelijkertijd zo... goed, dacht hij. En ik kan daar enorm van genieten. Ik hou van mensen die dingen met een passie doen. En bij Roald Dahl, dat spat er gewoon vanaf hoe graag dat hij schreef.
Heb je zijn kinderverhalen ook als kind ook gelezen?
Ja. Ik heb ze als kind gelezen en ik heb ze ook zelfs voorgedragen. Ik deed zo vroeger, ik deed dictie op de academie en dan zo later voordracht.
De academie in Lokeren, hè?
Ja, klopt.
Ik heb daar ook gezeten.
Ja.
Zwart.
Ja, bij Therese Kopieters. Lang geleden deed ik dan ook van die voordrachtwedstrijden. En ik won die ook.
Jij won die?
Ja, soms. Vaak ook met teksten van Roald Dahl. Joris en de geheime toverdrank was een van mijn top teksten. Maar ook Mathilda, heel veel stukken. En ja, ik droeg die dan voor. En dan won ik juwelen en zo. Net als Niels de Stadsbader trouwens.
Ja,
met Niels de Stadsbader heb ik nog samen het Rodenbach-juweel gewonnen in Roeselare.
Oh, Rodenbach, ja.
Alles komt samen.
Ah, kijk, een keer eens.
Ongelooflijk.
Ik was altijd tweede bij de voor... Maar ik ben ouder dan jij. Ik was altijd tweede. En de winnaar bij mij was altijd Bjorn Joska van Groen. Uit Exaarde.
Ja, klopt.
Die woont ook in Exaarde.
Ja.
Dat is echt ongelooflijk. En, ja, fijn. raar allemaal eigenlijk. Zeg, lagen de Roald Dahl boeken, de kinderboeken dan, lagen die dan bij jou thuis?
Sowieso in de bibliotheek en kan niet anders dan thuis ook. Wij hadden een groot rek. Wauw, ik heb heel lang niet aan dat rek gedacht. Maar wij hadden een groot rek. We hadden eigenlijk wel echt veel boeken. Ja, Konian, die waren ook alleen maar voor mij.
Ja?
Want mijn broer las niet. Nee, die kon zich daar niet voor interesseren. Maar ik dus wel. En ja, we hadden een heel rek, maar dat was eigenlijk zinloos, want ik las alles direct uit. Dus de bibliotheek was echt wel mijn steun en toeverlaat. Daar kon ik dan naartoe, want dat had eigenlijk echt weinig zin om boeken voor mij te kopen. Ja. Ik lees ook, nog altijd niet trouwens, ik lees ook zelden of nooit boeken twee keer.
Ja. En waren jouw ouders ook lezers?
Niet echt. Mijn papa, ons Fokke, die had zo heel veel strips, onder andere Bakeland. En die heb ik allemaal uitgelezen. Ook keiveel Rode Ridders en Kiekeboes en Jomme. Dat was er wel allemaal. Maar ja, meteen als zij door hadden van ons Lindeke, ze leest zij wel graag, werd er wel alles in het werk gezet om dat aan te moedigen en te stimuleren. Dus elke woensdag en vaak ook elke zaterdag hop op de fiets naar de bibliotheek van Exaarde.
Voilà, ja. En voordracht bij Therese Kopieters, zo heette de lerares mm-hmm. die jij toen had. Hoe was dat dan? Want in mijn ervaring waren vaak zo dezelfde gedichtjes, altijd maar opnieuw. Hoe was dat voor jou in relatie tot boeken en teksten?
Ik vond dat wel heel tof. Je hebt gelijk, hoor. Heel vaak zo op die voordrachtwedstrijden. Ik wil niet meer, ik wil niet meer, ik wil geen handjes geven. Altijd dezelfde teksten van Annie M.G. Schmidt die passeerden. Maar tegelijkertijd we mochten ook zelf wel dingen aanbrengen. En dan werd daarover gesproken. Het heeft mij wel een enorme liefde gegeven voor taal. Een enorme passie voor spreken, ook wel. En goed spreken. Ik vind dat heel belangrijk.
En durven spreken ook, natuurlijk.
Durven spreken, absoluut. Plaats durven innemen, ook wel. Op een podium durven gaan staan. En ja, iets vertellen. Bezig zijn met een publiek. Voelen, wat werkt er? Wat werkt er niet? En hoe ga ik dat volgende keer doen? Dus ik heb daar wel heel veel uit meegenomen. Ik denk ook, onlangs vroeg iemand aan mij van, zijn er personen die je leven hebben veranderd? En dat was Tresco Pieters, echt waar. Omdat ik zeker ben dat ik nooit zou doen wat ik vandaag doe, mocht zij mijn pad niet gekruist hebben. Ja, dat was ook zo bijzonder. Ik kwam elke dinsdag na school bij haar. En in het begin zaten wij nog in een klas met een tiental leerlingen of zo. Maar ja, dan wordt iedereen ouder en je wordt dan zo, ja, 16. Je hebt misschien niet zo superveel zin meer om dat te gaan doen, maar ik bleef. Ik vond dat super tof. Ik deed echt alles wat ik kon doen. Mijn woord deed ik. Ik deed voordracht, ik deed dramatische expressie, toneel, repertoire-studie, alles. En ja, het is toch wel bijzonder. Zo iemand die je coacht. Ik heb 10 jaar les gehad van haar. Die je coacht, die je groot ziet worden ook wel. En soms wist zij meer dingen van mij dan mijn eigen moeder. En zij was zo'n opmerkelijk figuur. Zij sprak ook zo mooi. Totaal anders nog dan... Want soms zeggen mensen tegen mij... Wauw, Linde, je praat echt heel mooi. Dan denk ik, amai, dan had je Tresco Pieters eens moeten horen. Super... Bijna niet meer van deze tijd. Je hoort geen mensen nog zo keurig en prachtig praten zoals zij deed. Maar vooral ook met heel veel plezier. Ze was ook streng, maar met heel veel plezier. En ja, ik heb daar wel echt de pret ontdekt van bezig zijn met taal, het ook brengen, te voelen, het werkt. Ik doe hier mensen mee lachen. Ik zie misschien een traantje in iemand zijn ogen, want ook daar, ik heb ooit een tekst gebracht van Anke de Vries uit Blauwe Plekken. Dat is een heel heftig boek. Gaat over een meisje dat mishandeld wordt door haar moeder. Maar dat deden wij ook allemaal. Goh, dat was wel iets. En dan, ja, later ben ik dan naar woordkunst gegaan. Dat is dan nog wel een iets intensere manier van bezig zijn met tekst, ook met gedichten. Dan, toen was het ook echt tekstanalyse. Dat was mijn lievelingsvak, tekstanalyse. Heerlijk. Zo echt zin per zin kijken, wat staat hier nu? Welke woorden zijn hier gekozen? En ja, dan werd ik daar nog voller van hoe zalig is taal? En sommige mensen uit mijn klas die kozen er dan voor om daar op een podium iets mee te doen. Ik voelde al heel snel van, oei, ja, dat is misschien niet echt volledig mijn ding. Dat voelde allemaal een beetje te artistiek voor mij. En ik hield van de directe aanpak. En toen wij dan het vak radio kregen op school, van Chris Dussochois trouwens, ik voelde direct zo een blikseminslag was dat bij mij van, wauw, zo kan het ook. Op deze manier kun je ook bezig zijn met taal. Op deze mega rechtstreekse manier, heel afgestroopt eigenlijk, radio. Woorden te veel zijn eigenlijk zelden goed. Je moet ze gewoon juist kiezen. En dat vind ik leuk. Ik hou echt van mijn woorden nauwkeurig kiezen. Ik vind dat tof om... Ik geniet van het feit, en ik ben mijn ouders daar echt zo dankbaar voor, want dat komt echt door al dat lezen. Ik ben daar heel trots op. Ik heb een redelijk uitgebreide woordenschat. Leuke anekdote. Toen ik helemaal in het begin samen was met mijn lief, ik heb een heel tof lief, die ook veel en graag praat, maar helemaal in het begin, toen wij samen waren, heb ik ooit tegen hem gezegd, en hij zegt dat nog heel vaak tegen andere mensen, want dat moet blijkbaar toch iets met hem hebben gedaan. Voor iemand die zoveel praat, heb je eigenlijk een heel beperkte woordenschat. is niet goed, hè?
Ja. Hij is toch gebleven.
Hij is toch gebleven. En zijn woordenschat is erop vooruit gegaan, Wim.
Dankzij jou, uiteraard. Ja, want ja, zeker. Jij bent zijn lief. Jouw eerste boek, Roald Dahl, My Uncle Oswald de Volwassen, Roald Dahl, die je toch wel, als ik het goed gehoord heb, bewondert om zijn levensinstelling. Zo, hè? De avontuurlijke en...
Ja, als je mij aan zou vragen over één iemand van... Oh, die had ik echt graag leren kennen, Roald Dahl. Ik weet niet of hij mij tof had gevonden. Ik weet niet of hij veel mensen in zijn leven heel tof vond. Maar ik had gewoon zo graag gezien wat voor iemand dat was. Ik ben ook in het museum, in het Roald Dahl Museum geweest in Engeland. Dat is nu eens echt een aanrader. Doe het met je kinderen, doe het met je kleinkinderen. Het is fenomenaal. Ze hebben daar ook heel die writer's hut hebben ze gereconstrueerd. Want die had dus op het einde van zijn tuin had hij een soort van hutje gebouwd. Ziet je ook heel mooi in de plat préféré van Jeroen Meus. Jeroen Meus is daar ooit ook op bezoek geweest. Prachtig. Die hut is van een schoonheid dat ontroert mij enorm. Staat dan zo een stoel waar hij een soort van gat in had uitgesneden, omdat hij had een enorm slechte rug sinds die vliegtuigcrash in de woestijn. En hij had daar zodanig een gat uitgesneden dat hij zo net juist zat. Zijn bureau stond vol met gekkigheden. Hij schreef ook altijd op dezelfde pads, zo, ik denk gele writing pads, altijd met potlood. En die plek met uw eigen ogen zien, wow, ik vond dat heel ontroerend. Je rijdt daar naartoe door de British countryside. Je voelt veel dingen waarvan dat je denkt van wauw, dit heeft Roald Dahl ook gevoeld. Of dit heeft hij ook gezien in het dorp waar dan dat museum is en waar hij dus ook gewoond heeft. Staat dan ook zo de pomp. Uit welk boek komt dat weer? Oh. Ja, bon, een van zijn kinderboeken gaat het ook over een pompstation. En je ziet dat daar dan ook echt. Ja, ik heb daar geen woorden voor. Dat ontroert mij zo. Ja, is misschien wel mijn allergrootste held van ooit.
Van de wereld. Roald Dahl.
Ja.
My Uncle Oswald. Wat is jouw tweede boek?
Ik heb als tweede boek meegebracht Brooklyn van Colm Tóibín.
Colm Tóibín. Brooklyn, ja.
Het is een Ier, denk ik.
Oké, ook in
Vandaar
het Engels.
Vandaar zijn moeilijke naam. Ja, ook
het?
In het Engels. Ik hou er wel van om boeken, als het kan, te lezen in de taal waarin ze geschreven zijn. En dan vooral Engels, mijn Italiaans, Spaans en ongeveer elke andere taal zijn minder. Brooklyn is een onwaarschijnlijk mooi boek. Het is ook het boek waarmee ik Colm Tóibín heb leren kennen. Geen idee hoe het ooit mijn pad heeft gekruist. Maar ik heb het gekocht op 7 januari 2010. Linde Merkpoel. Mijn naam staat op de eerste bladzijde.
Dus doe je altijd opschrijven wanneer je iets gekocht hebt?
Ik ben ermee gestopt, omdat ik de afgelopen jaren probeer om iets minder brol te hebben. Ik hou alleen nog maar de boeken waar ik echt zot van ben. En de andere, die geef ik door. Die breng ik dan naar de kringwinkel of zo, voor mensen die er misschien wel zot van zijn. En dan vind ik dat ook zo'n gedoe. Dat is raar, hè, maar ik vind dat dan zo wat gênant om mijn boeken te geven aan de tweedehandswinkel en dan staat zo mijn naam daarin.
Ja, dat snap ik.
Er heeft ooit iemand tegen mij gezegd, iemand wildvreemd die ik niet kende, die zei, ah ja, ik heb een boek die ooit nog van u is geweest. Amai, en dat ik voelde mij zo in mijn privé gepakt. Ja, dat voelde heel raar. En sindsdien knip ik dan altijd het hoekje eruit.
Hey,
is dat een ozel?
Maar ik heb zo'n boek. Ik heb zo'n boek met zo'n hoekje afgeknipt.
Zeg, zwijgt, jong.
Het is echt serieus.
Nee,
echt waar? Ik heb echt zo net een boek tweedehands gekocht. En ik had dat zo helemaal niet door. En dan plots zie ik van, ma, daar is een hoekje afgeknipt. Raar, hè?
Ik voel me super vuil nu.
Ja. Zeg, vertel, waarom dit boek?
Dit boek, daar ga ik nooit een hoekje uitknippen. Dit hou ik bij voor altijd. Het is ongelooflijk ontroerend. Ik zei daarnet, ik lees nooit een boek twee keer. Dat is gelogen. Dit boek heb ik twee keer gelezen. Omdat ik op een bepaald moment dacht... Ik zag het weer staan in mijn boekenkast en ik dacht... Het kan niet dat het zo mooi was. Ik herinner het mij zeker fout. Kom, ik ga het nog eens lezen. En ik heb exact hetzelfde gedacht. Het is ongelooflijk ontroerend. Ik huil niet snel met boeken, maar met dit wel. Het gaat over een meisje, haar naam is Alice, en ze groeit op in Ierland bij haar moeder, samen met haar zus. Hoe omschreven wordt, hoe ze samen leven, zo de eenvoudigheid, de kleinheid, is heel, heel mooi. Maar we zijn in de jaren 50. En heel veel Ieren gaan naar Amerika om het daar te gaan maken. En ja, er komt niet zo heel veel brood op het plankje in het kleine gezin van Alice, bij die drie vrouwen, die moeder en die haar twee dochters. Dus er wordt eigenlijk bijna voor haar beslist... Ja, maar Alice, jij gaat naar Ierland. En ja, maar Alice, jij gaat naar New York. En jij gaat daar een job zoeken, geld verdienen... En op die manier gaat het voor ons allemaal makkelijker worden. Dus eigenlijk met lichte tegengoesting vertrekt Alice met de boot... Vertrekt ze naar New York. En dat is voor haar best wel een oefening... Zij is helemaal niet de spontaanste. Ze is een beetje timide. Niet super outgoing. Ze komt daar terecht in zo'n grote department store. En ze moet echt haar weg een beetje zoeken. En ze vergelijkt zichzelf eigenlijk constant met de zus die is achtergebleven. Die wel vlot is, die lippenstift draagt. Die de vrienden van de golfclub kent. En die ja, eigenlijk een heel wereldse tegenhanger van haar... in het dorp wel, dat zij heeft achtergelaten. En zij woont daar in Brooklyn, New York, in een, eigenlijk, je zou het bijna een soort van kot kunnen noemen, met allemaal andere meisjes die daar ook hun weg aan het zoeken zijn. En ze voelt zich ongelooflijk eenzaam. Maar dan gebeurt er toch iets. Ze leert ook een gast kennen, ja, waar dat ze wel... Wat bij voelt, gebeurt er toch iets waardoor dat het plots toch wel begint te lopen daar in New York. Ze krijgt wat meer zelfvertrouwen en zo samen met haar, het is ook zo mooi geschreven, samen met haar zijt je dat aan het doen. Zijt je ja, op een andere manier, met een andere blik naar die grote stad aan het kijken en voelt je samen met haar je wereld opengaan. En je denkt zo van ja, kom... Het kan beginnen zo. En dan... Het is geen spoiler. Het gaat nog altijd echt een heel mooi boek zijn. Ook als ik dit vertel, maar ik moet nu even vertellen. Dan krijgt ze heel slecht nieuws. Uit Ierland. Waardoor ze moet teruggaan. En ze moet voor haar moeder gaan zorgen. En ze wordt uit die wereld teruggerukt. Ze gaat helemaal terug naar Ierland. Ze komt daar terecht in dat klein leven... En dat is verschrikkelijk. Oh, ik krijg terug kippenvel als ik eraan denk over dat moment. Ze probeert dan eigenlijk opnieuw zo daar een beetje haar weg te zoeken. Ze heeft een bepaalde datum voor ogen dat ze gaat terugkeren, want dat blijft wel nog altijd haar plan. Ze wil eigenlijk wel terugkeren, maar die datum verschuift alsmaar. En het lijkt alsof dat het gewoon niet meer gaat gebeuren. Of het gebeurt, dat laat ik in het midden. Daarvoor moeten jullie echt dit fantastisch mooie boekje lezen. Er liggen nog andere boeken van Colm Tóibín voor mij klaar in die grote kast tussen al die andere boeken. Nog niet gelezen.
Nee, echt. Nee. En heb je dan toch niet de behoefte om die dan nog toch te gaan lezen?
Maar ik heb ze nog niet naar de kringwinkel gebracht, hè, dus ik geef ze nog altijd een kans.
Voilà.
Maar het is er nog niet van gekomen. Ja, nee, ik heb dan zo een... In mijn boekenkast ligt zo een klein stapeltje. Zo mijn selectie van to read, waar dat ik zo echt heel veel zin in heb. Maar dat zijn meestal zo... Ja, de nieuwe boeken komen daarin. En Colm, die zakt alsmaar dieper weg. Arme man.
Arme Colm. Oh, hij zou het moeten weten.
Oh, maar dit is echt zo, zo mooi. Er staat ook een film van. Het is ook mooi. Maar lees alsjeblieft eerst het boek, want het boek is echt mooier. Ja,
Oké. Je boekenkast, staat die in de living of zo? Vertel eens iets over je boekenkast. Je zei van, dus, ik heb ook een filmpje gezien waarin je het had over dat Japans woord. Het boeken kopen.
Sundoku.
Sundoku. Excuseer. Waarin je dan twee stapels had van wel gelezen, niet gelezen. En hoe staat die in de living, jouw boekenkast?
Ja, die staat prominent in de living. Er staan veel boeken in, wel. Van alle boeken ook. Mijn lief is zo'n Marvel-fan, dus ook veel van die stripboeken van de Hulk en zo. Maar ik kijk daar niet op neer. Ik vind stripboeken zijn ook boeken. Van alles. Fotoboeken, veel romans wel. Ik lees echt heel graag fictie. Ik wil heel graag fictie lezen. En sommige boeken... Het is echt zo mijn verzameling, mijn levenswerk eigenlijk. Sommige boeken heb ik al 30 jaar. En ja, er komen er heel veel bij. Maar af en toe hou ik ook wel eens grote kuis. En kan boeken ook heel gemakkelijk weggeven. Ik vind kringwinkels en zo burengroepen vind ik van de leukste dingen die er zijn. En ik vind dat tof om te kunnen doorgeven. En soms dan... zet ik ook zelfs foto's op mijn Instagram. En dan zijn er mensen op Instagram die zeggen... Ah ja, die wil ik wel. Dan stuur ik die op. Ik vind dat superleuk.
Dat is een goed idee. Moeten we meer doen? Zo op Instagram, foto's
ja,
van boeken?
Toch? Ja,
natuurlijk. Vraag je over jouw werk. Als ik jou bezig zie, overal, dan denk ik soms van... Wat wil jij? Want je wil zo... Ik heb het gevoel dat je met zoveel dingen die je doet, dat je zo een beetje precies de wereld wil veranderen. Of zo de wereld beter wil maken. Of is dat een heel naïeve, domme vraag of zo?
Nee, totaal niet. Dat is eigenlijk exact wat ik wil. De wereld veranderen. Ik vind dat tof. Dat geeft mij heel veel voldoening.
Wat geeft jou voldoening?
Om soms op hele... Met hele kleine dingen mensen hun kijk op de dingen een klein beetje te veranderen. Soms een beetje horizonten te verbreden. Ja, we hebben allemaal zoveel ideeën over hoe dat wij denken dat het is. Ik vind dat tof om daar zo een beetje tegenaan te schuren en zo eens iets anders te tonen. Ik hou ook ervan om de kaart te trekken van de minder populaire, de kleinere dingen. Zoals bijvoorbeeld, ja, vrouwensport is iets wat heel nauw aan mijn hart ligt. Ik vind dat leuk om uitgerekend voor hen te supporteren. Bijvoorbeeld de Belgian Cats, om daar... met mijn schouders onder te gaan staan op een moment dat nog niet zo heel veel mensen daarvoor supporteren. Vind ik heel, heel leuk. In de koers is dat net zo. Een van mijn favoriete video's gaat bijvoorbeeld over huidskleurkrijtjes. Dat is zo een doosje met krijtjes. En daarin zit alles van zalmroze tot heel donker. En dat was eigenlijk omdat er in heel veel kleuterscholen... Dat was een meisje die mij dat ooit had gestuurd via Instagram. In heel veel kleuterscholen wordt er zo nog altijd gezegd van... Oké, goed, en dan gaan we nu het gezichtje kleuren. Neem maar allemaal huidskleur. En huidskleur is dan blijkbaar gelijk aan zalmroze. Ja, dat is niet, hè. En dat meisje zei van... Oh, ja, dat ze dat heel erg vond. Dus dan hebben we samen een video gemaakt over die... huidskleurkrijtjes, dat bestaat. Hoe tof is dat? En elke kleuterjuf in Vlaanderen zou eigenlijk moeten weten dat dat bestaat. Ik wil vooral duidelijkheid, niemand met de vinger wijzen. Dat is nooit mijn bedoeling om zo te zeggen, oh amai, jij bent super slecht bezig. Want we zijn allemaal wel eens slecht bezig, ik ook en veel. Maar ik vind dat wel fijn om zo mensen soms eens te laten nadenken en... Of dat die dan een video van mij zien of mij bezig horen over iets en denken van, zo had ik er eigenlijk nog niet over nagedacht. En dan misschien soms iets heel kleins te doen, iets heel kleins anders te doen, of attenter te doen, of liever te doen, waardoor het beter wordt. Ja.
En je doet dat dan, je hebt dan zo'n soort inbel, probleeminbeldag.
Ja, soms doe ik dat. Ja.
Soms?
Ja.
En dan mogen mensen, maar iedereen jou bellen met problemen.
Ja.
En dan denk je van, oh my god, zoveel problemen.
Ja, er waren er wel heel veel toen. Ik heb er onlangs nog ene gehad. En dan ben ik echt waar, van 's morgens vroeg om 10 uur... tot 's avonds 5 uur heb ik aan 1 stuk doorgebeld. Maar ik vond dat zo'n spannende dag. Omdat ik denk altijd, ook bij elke video die ik ga posten, denk ik... Oh, niemand gaat kijken. Of er gaan 2 mensen kijken en dan gaan die tegen elkaar zeggen... Heb je die video gezien van Linde? Amai, zo belachelijk. Maar ja, zo is iedereen, hè.
Maar dus dan moet je toch tegen van al die mensen die jou gebeld hebben, moet je toch tegen... 90% zeggen van ja, tof, erg voor u, maar ik kan daar niks aan doen.
Ja, maar dat snappen die ook wel, okay, hoor. Ja, zeker. Maar ik vind dat toch belangrijk en tof, en zij vinden dat ook tof, dat als die dan bellen, dat die dan niet zo... Hallo, het is hier met de medewerker van Linde Merkpool. Dat die daar dan mee aan de lijn komen. Maar dat ik dat zelf ben, ik vind dat zelf ook ten eerste... te plezant om te doen. En ten tweede, ik geloof dat daar ook een stuk van mijn kracht zit of zo. Ik ben een heel benaderbaar persoon. Ik probeer daar ergens ook wel een lijn in te trekken, zeker. Ze moeten nu niet voor mijn huis komen staan. Maar social media helpen daar op een manier ook wel bij. Dat je heel snel tot heel dicht bij mensen kunt geraken... En ja, dat stuk, ik koester niet alles van social media, maar dat stuk koester ik wel. Dat je eigenlijk in een heel rechtstreekse interactie kunt gaan. Ik vind dat gewoon ook belangrijk om de mensen die kijken naar mijn video's, de mensen die, met wie ik mijn video's vaak ook maak, om daar gewoon lief tegen te zijn en om die zich wel belangrijk genoeg te doen voelen. En dat doe je gewoon door met hen te praten.
Ja, tuurlijk. Absoluut. Ja. Dat zie je ook gewoon. Dat werkt. Dat is ongelooflijk.
Ja, en weet je wat dat het ook is? Je zit ook een radiomaker. Ik maak eigenlijk video op een radiomanier. En op de radio praat je gewoon met je luisteraar. Je zit in een hele rechtstreekse connectie met je luisteraar. En ik vind dat mega plezant. Ik word daar echt gelukkig van. En... als je dan vergelijkt met bijvoorbeeld televisie, ja, daar worden allemaal veel, veel meer eiers onder gelegd. Dat zijn dan ook zo gezichten die dan binnenwandelen op het moment dat de show begint. Maar dat stuk, wat eraan vooraf gaat, vind ik net het leukste. Dus ik doe eigenlijk aan mijn video's alles zelf. Soms word ik ook echt heel moe van mezelf, want het is vaak veel werk. Maar... ja, dat is wel waar ik echt gelukkig van word.
Ja. Je bent behalve pleitbezorger voor de vrouwensport, zoals je al zei, ben je ook meter van de levensloop in Edichem, ambassadeur van het Jeugdfilmfestival in Antwerpen, kandidaat in de slimste mens, winnaar van Celebrity Masterchef. En ik heb nu gewoon de eerste 5 gepakt. Het is al veel, hè, Linde. Is dat niet soms dat je denkt van... wow, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? Ik ben zoveel aan het doen. Of is dat gewoon jouw werk?
Het is de laatste tijd, heel eerlijk, gaat mij niet doen blijten, nee, Oosterlink. Maar het is wel een klein beetje te veel.
Ja,
dat
echt?
Geef ik wel toe. Ja, ik hou van Roald Dahl omdat hij zo een pleitbezorger is van enthousiasme. En mijn enthousiasme is soms ook wel een beetje mijn Achilleshiel. Ik zeg echt graag ja. Ik krijg heel veel toffe vragen. En heel... veel mensen kijken naar mij met de vraag van, wilt je daar je schouders onder zetten? En ik stel ook niet zo graag mensen teleur. Maar ik zou wel wat beter moeten kiezen de laatste tijd. Het is een beetje te.
Maar heeft dat ook niet met 2 piepjonge dochters te maken?
Ja, dat zet het een beetje scherper nog. Zeker. Ik denk dat ik... evenveel werken als voor mijn 2 piepjonge dochters. Alleen, ik doe het nu op andere momenten vaak, want ik wil tegelijkertijd natuurlijk ook aan die schoolpoort staan. Ofwel 's morgens, ofwel 's avonds. Dat is een beetje met mijn lief dat ik dat dan moet afspreken. Maar ja, ik moet dan 's avonds natuurlijk wel een beetje inhalen of in het weekend een beetje inhalen. En ja, dat is super stevig, hè. Dat is super stevig voor mij, dat is super stevig voor mijn lief. Ik zit nu in een fase dat ik en Jeff, mijn lief dan, jullie mogen zijn naam weten, zijn naam is Jeff. We zeggen op het einde van de week, zeggen wij heel vaak tegen elkaar, uitgeteld op de zetel, met onze tong uit onze mond, zeggen wij, ah, we hebben het weer gedaan. Hoe? Geen idee, but we made it. En nu gaan we frieten halen. Maar jong, het is wel ook gewoon heel crazy wat we onszelf opleggen. Een boek dat ik niet heb meegebracht, maar dat ik een tijd geleden heb gelezen, gaat zo over het feit dat... ze zeggen dat zo, hè. Dat je een kind opvoeden, dat je daar The Village voor nodig hebt.
The Village? Nee, wat is The Village?
The Village. It takes a village to raise a child. Goed dat hier een publiek is, want anders kwamen
ja,
we niet.
Ja, van mij waren ze niet gekomen. The Village?
The Village... Het is eigenlijk het is een gezegde dat komt uit Afrika, omdat daar, maar eigenlijk bij ons ook hoor, heel de dorpen werden meegenomen in die betrokkenheid van samen een kind opvoeden. Je kunt dat niet alleen doen. En op een of andere manier, dat is iets mega westers, hebben wij onszelf aangepraat van, ah ja... we zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Ik en mijn partner. En dat is zeker zo. Ik uiteraard ben verantwoordelijk voor het groot worden van mijn kinderen. Maar tegelijkertijd moeten we ook kunnen en durven ook daar in die opvoeding, denk ik, loslaten en af en toe ook wel gewoon hulp vragen. Maar dat zit precies niet meer in onze natuur. We deden dat vroeger wel, hoor. Dat kan niet anders. Mm-hmm. Maar... ja, zeker nu ook, nu dat ook van vrouwen werken ook graag en mogen ook werken. Maar dit doen, twee kinderen opvoeden of één kind opvoeden of zeven kinderen opvoeden, dat gaat niet. Je kunt dat niet doen zonder hulp. Maar zo dat, die hulp vragen, dat zit niet in ons. Mm. En ik probeer dat wel te doen. Ik vraag wel veel hulp aan mijn buurvrouw en aan mijn schoonmoeder en aan al mijn vriendinnen... omdat anders, wij trekken dat gewoon niet. Okay. Dus ja.
Goed. We gaan naar jouw derde boek, want ik denk dat dat ook een beetje in de buurt zit. Jouw Zeker. Tweede boek was Colm Tóibín met Brooklyn. Wat is jouw derde boek?
Oh, mijn derde boek, dat is een recente aankoop, meteen gelezen.
Amai, zeg.
Hoort je de trots in mijn stem?
Ja, ik hoor het, hè. Knap.
Het is Waar zijn de wolken? Van Suzanne Grotenhuis. Het heeft ook een ondertitel. Een pleidooi voor minder zelfzorg. Oeh. Zelfzorg is zo een beetje een it-woord van de voorbije jaren. Je moet... ja, dat is zo echt een eeuwige dooddoener. Zo van, ja, maar je moet ook echt genoeg voor jezelf zorgen. En Suzanne Grotenhuis heeft daar dus een boek over geschreven, over een pleidooi voor minder zelfzorg. Suzanne is een fantastische vrouw. Ik heb met haar op school gezeten. Zij studeerde toneel. Ze is een fantastische actrice. Ze speelt bij De Tijd in Antwerpen. En een jonge vrouw die onlangs moeder is geworden van haar tweede kindje, zoontje. Dat is gebeurd... ik denk 2 zomers geleden, dat was die afgrijselijk warme. Hè? 2 zomers geleden, als je dan in een park in Antwerpen kwam en je zag daar een zotgedraaid jong moederke met een draagzak met daarin een slapende baby, 9 van de 10 was dat Suzanne Grotenhuis. En 9 van de 10 was zij ook iets op haar gsm aan het tikken, want zo heeft ze dit boek geschreven. Zij had namelijk geen ruimte om... voor een computerscherm te gaan zitten, want zij zat met een zoontje dat niet sliep, terwijl die gewoon in zijn bedje lag. Zij moest rondlopen met een draagzak met daarin dus haar zoontje. En al cirkelend rond een park in Antwerpen, onder de verzengend hete zon, heeft zij, zonder leestekens, dit boek geschreven. Ik denk dat enige leesteken... dat ze kon gebruiken, ja, ik zie het al meteen, dat dat het vraagteken was, omdat dat op het eerste tapje van haar toetsenbord stond. Maar zat ze, ja.
Maar hoe ziet dat er dan uit? Is dat zijn echt zo
valt
stukken?
Mee, hoor.
tekst.
Ja, want jullie denken misschien van, amai, dat moet super vermoeiend zijn om te lezen. Is niet.
Ja, lees even een stukje, een klein stukje ja. voor gewoon. Gewoon om een idee te hebben, hè.
Heel goed. Mag ik het begin lezen?
Ja.
Ik ga het begin lezen, omdat dat is de proloog heeft mij meteen overtuigd dat dit voor mij het boek was. 10 juni 2023. Het is een brief aan haar uitgever. Beste uitgever. Ik weet niet goed hoe ik dit moet zeggen, maar er is geen boek. Of ja, er is wel iets, zoals je kunt zien in de bijlagen van deze mail, maar ik weet niet of je het een boek kan noemen. En het is zeker niet het boek dat jullie voor ogen hadden. Ik hoop dat ik op tijd ben om dit te zeggen en dat er nog geen ontwerp is voor de cover. Want ik herinner me dat je gezegd had dat die deadline ergens voor de zomer zou zijn. In het geval dat de cover er al wel is, sorry. Misschien kunnen we iemand anders blij maken met die cover. Ik bedoel, de titel is best algemeen. Waar zijn de wolken? Dus misschien heeft de ontwerper wel iets algemeens ontworpen. Iets met wolken. Wat ook gewoon op een ander boek past. Vraagteken. Dus klinkt toch goed, hè?
Ja, 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 super.
Maar ja, het is een soort van stroom. Een stroom van gedachten die op dat moment door haar heen gaat. En het raakte bij mij niet één, maar echt duizend gevoelige snaren. Omdat ik het een heel herkenbaar boek vond. Ze zegt eigenlijk in de fragile periode dat je kinderen krijgt, wordt er heel vaak dan gehamerd op die zelfzorg. Oh, maar je bent zo druk bezig. En zorg genoeg voor jezelf. En Suzanne heeft zoiets van, ja, maar nee. Nee, ik zorg niet voor mezelf. Ik moet hier al voor iedereen, voor al die anderen zorgen, die kleine baby's. Jullie moeten zorgen voor mij. En ik denk, ja, Suzanne, ja. Dat klopt volledig. En ze vertelt het zo goed en met zoveel humor en met zoveel kwetsbaarheid. Het is echt waar, ik kan niet uitleggen hoe juist dit boek is. En ja, iedereen moet dit lezen. En niet alleen maar jonge moeders, want ik heb ook heel veel vriendinnen zonder kinderen die ook zeiden van, wauw. Zo mooi, zo ontroerend. Mocht ik heel veel tijd hebben, ik zou jullie echt het willen voorlezen. Maar het is echt, echt prachtig.
En dus zij heeft jou... Ja, je kent haar dus. Hè? En komt dat dan ook overeen met hoe je haar kent, wat erin staat?
Het is al heel lang geleden dat ik haar heb gezien. Maar ik hoor haar wel praten. Dat is wel leuk. Als je die dimensie er dan bij krijgt. Het is een Nederlandse. En... ja, ze babbelt ook heel, heel goed en vaak ratelt ze ook een beetje. Dus,
zo ook een beetje?
Ja, ja.
Nee, met alle liefde.
Nee. Het boek is ook een beetje een rateling, maar de mooiste rateling die ik ooit heb gelezen. Echt waar. Zo, zo mooi.
En was het herkenbaar ook omwille van het babyverhaal voor jou?
Ja, zeker. Zeker. Wat kinderen doen met een jonge moeder. En dat zegt Suzanne ook zo mooi. Wacht, mag ik dat nu even zoeken? Hier, ja, mooi. Mooi stukje. Ik pik ergens in, hè. Wat ik er lastig aan vind, is dat ik me zo alleen voel. Ik denk, als ik eerlijk ben, dat ik kinderen krijgen een van de meest eenzame dingen vind die ik al heb meegemaakt. Wat toch gek is. Want het lijkt van tevoren het tegenovergestelde. Het lijkt alsof het heel gezellig gaat worden. Er komt immers een mens bij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeg maar. Dus hoe kan je je dan eenzamer voelen? En toch is het zo. En voel ik mij zo, godvergeten, eenzaam? Iets wat mensen niet zeggen trouwens als je een kind gaat krijgen. Let op voor de eenzaamheid. Nee, mensen zeggen, oh, gefeliciteerd en geniet ervan. Of misschien dat het pittig gaat zijn. Maar niemand zegt, pas op voor eenzaamheid. Pas op, want voor je het weet ben je zo eenzaam dat je vergeet wie of waar je bent en of je eigenlijk wel bestaat. Het schijnt trouwens dat de buurvrouw op nummer 82 ook een baby heeft gekregen. Misschien voelt zij dit ook. Ik heb geen idee, we zien elkaar nooit. En ik heb trouwens eens gezien dat zij haar baby zo'n grote strik omdoet. Ken je dat, zo'n grote strik om het hoofd? Dus dan denk ik meteen dat dat iemand is die alles op een rijtje heeft. Want waar vind je anders de tijd en de mentale denkruimte om je baby zo'n strik aan te doen? Misschien moet ik eens aanbellen. Snap je wat ik bedoel met ratelen? Maar het is toch... Tegelijk zegt ze zo dingen waarvan ik denk van... Maar ja, wat ze zegt zo... Iedereen feliciteert u en er komt inderdaad er komt een kindje bij, maar eigenlijk is het echt super eenzaam.
Maar waarom zeg je... Want eenzaam, hoe dat ik dat aangevoeld heb, mijn kinderen zijn nu 7 en 11, is... dat je heel erg op jezelf teruggeworpen wordt. Is het zoiets dat je aanvoelt?
Ja, absoluut. Alle tijd voor extra's verdwijnt gewoon. Ik heb op dit moment 0 tijd voor extra. Ik heb mijn werk, ik heb mijn lief en ik heb mijn kinderen. En tegen alle andere mensen moet ik zeggen, sorry. Sorry, maar nu niet. Terwijl dat eigenlijk die extra's is eigenlijk hetgeen wat ik nu het allermeeste nodig heb.
Ja.
Maar ik ga niet blijten, hè. maar het is zo. Het is zo. En ik ben soms zo blij dat er zo een uitdrukking bestaat. En dat mensen dat ook wel genoeg herhalen van... Ja, maar Linde, dit zijn de tropenjaren. Dat zeggen ze dan, dit zijn de tropenjaren.
Wat? De tropenjaren?
De tropenjaren, ja. Zo. Elke vrouw in deze ruimte kent dat.
Ik ken dat niet bij vrouwen. Wat is dat, het tropenjaar? Leg het uit, maar kijk niet
zo. Nee. Ik moet lachen omdat je daarnet ook al het Teekse Village ook niet kende.
Sorry, hè?
Nee, het is niks, papa. Het is oké.
Oh, echt wat een gemene sneer.
Dat is een gemene sneer. De hevigste jaren, hè? De heetste jaren waarin dat je het meeste zweet. De jaren waarin dat je niet weet waar dat je hoofd staat. En de jaren dat je het gewoon... Even aan het overleven zijn. Daar komt het nu.
Okay.
Je zet in survival mode.
Maar ik ken
gewoon.
Dat wel. Hè. Alleen wist ik niet dat tropenjaar heet. Dus okay. Kijk niet zo, Linde Merkpoel. Jouw derde boek, nog even zeggen, was Suzanne Grotenhuis.
Grotenhuis.
Met alle zelfzorg moet kapot. Of nee, Waar zijn de wolken? Een pleidooi voor minder zelfzorg.
Ja.
Grotenhuis.
Ik heb het speciaal voor de podcast heb ik het opnieuw gekocht, want ik vind het zo goed dat ik het al had weggegeven.
Wablieft.
Ja.
Had je de naam ingeschreven al of niet? Nee.
Nee.
Goed,
de naam staat er nog niet in. Maar deze ja. Hou ik zeker
bij.
Tot het einde van mijn leven. Tenzij ik het super plotsklaps toch wel weer weggeef aan iemand.
Ja. Heb jij vaste tipgevers qua boeken? Mensen die je, van wie je graag tips krijgt van boeken?
Ik heb daar een woord voor. Bookfluencers. Goed, hè?
Heel goed.
Een van mijn belangrijkste bookfluencers is Annelies Moons. Dat is een collega van mij op Radio 1. Zij heeft ook een podcast over boeken. Samen met Joris Hessels trouwens.
Is ook al te gast geweest in 3 boeken.
Ja, Leesbaar heet die podcast. En Annelies die had vroeger ook een boekenwinkel in Antwerpen. Ondertussen jammer genoeg gestopt. Maar zij kent mij ook een beetje. En dat is super tof. Zij kan echt aan mij zeggen, Linde, dat is een boek voor u. En ik apprecieer die kwaliteit van haar mega hard. Dat is zoals ik heb bij ons in Edegem, waar ik woon, zit Veronique. Veronique heeft een BH-winkel, de Lady Look. En als ik bij Veronique kom en ik kom daar binnen, dan zegt hij, Linde, ik heb het voor u. En ze is altijd just. Niet te veel frulletjes, een beetje sportief. En geen opvallende kleuren. En het is altijd juist. En Veronique, die doet dat prachtig. En Annelies doet eigenlijk hetzelfde voor mij op literair vlak. Ja, die kan mij gewoon heel goed inschatten. Soms verrast ze mij ook in haar keuzes. Maar ze heeft mij nog nooit teleurgesteld. Verder kijk ik graag naar wat Reese Witherspoon aanprijst op Instagram. Die heeft ook zo haar boekclub. En dat is ook wel het toffe... En die social media, ja, dat is 1 grote boekenclub. Hè. Dat gaat zo snel rond en dat is zo fijn. En als je iemand hebt gevonden die ja, naar hetzelfde op zoek is in boeken als jij, dan is dat zo leuk. Die kan in Paraguay wonen en dezelfde boekenvoorkeuren hebben als jij. En ja, ik vind dat prachtig.
Wil jij jouw 3 boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek was My Uncle Oswald van Roald Dahl.
Twee.
Colm Tóibín en Brooklyn.
En drie.
Waar zijn de wolken van Suzanne Grotenhuis?
Dankjewel voor jouw drie boeken. Dankjewel voor jouw enthousiasme. En voor alles wat je doet. Dames en heren, Linde Merkpoel.
Dank u.
Dit was mijn gesprek met Linde Merkpoel, Radio 1-presentatrice Annelies Moons, over wie we het hadden in deze podcast. En Sophie Lemaire, goede vriendin van Linde, had ik al in een van de vorige afleveringen van Drie Boeken te gast. Check even de volledige lijst voor wie je allemaal gemist hebt. Eventueel. Je kan je gratis abonneren op deze podcast, zo mis je geen enkele aflevering. Als je iets post over de podcast, Twitter, Instagram, tag mij dan. Op Instagram kan je drie boeken vinden onder 3_boeken. En laat vandaag of morgen aan 2 vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.
Zeg maar.
Hallo.
Hallo. Dit zijn de 3 boeken die je gekozen hebt nu als volwassene. Maar aangezien dat je als kind de grote lezer was, ben ik benieuwd naar jouw kinderboek. Wat zou je gekozen hebben toen?
Wel, ik vind dat een topvraag.
Ik vind het gênant dat ik die zelf niet gevraagd heb.
Nee, het is niet erg. Het is niet erg. Want weet je wat tof is? Ik denk uiteraard aan de kinderboeken waar ik fan van was. Maar ik herontdek het eigenlijk nu opnieuw door heel veel voor te lezen voor mijn kinderen. Ik ben er heel snel mee begonnen ook. Ik ben nu al een half jaar aan het voorlezen voor Jackie. En die is nu nog maar net een jaar geworden. Ik weet dat hij dat waarschijnlijk allemaal niet capteert, maar het gaat over veel meer dan een kind dat snapt wat je zegt. Het gaat ook over dat momentje, over samen zitten en naar iets kijken en eventjes zo samen tot rust komen. Ik vind dat heel gezellig. Ik denk, ik was een mega grote Mark de Bel fan. Vooral De Katten van Kruisum vond ik zalig, omdat ik weet dat nog zo goed. Dat was een cover en daar zat dan een vierkant gat in. En dan deed je dat open. Kijk, je hebt hem ook gelezen. Hè? De mevrouw op de eerste rij weet wat ik bedoel. En dan keek je op de flap, stond de caravan van... Oh, hoe heette zij weer? Lara? Zwat. Waar dan het hoofdpersonage dan verliefd op was. En die haar vader die had een grote... Een auto, vol autowrakken van achter in zijn tuin. En zij had zo'n oude bus gekregen. En ze had die volledig ingericht met zo alles. En dat is dan Jan Bosgaard die dat dan tekent. En dan doe je die eerste pagina, die flap open. En dan kan je binnenkijken in die bus. En door het raam vanuit de flap kan je zien dat ze bijna aan het kussen zijn. Ja, puberhart gaat sneller slaan. Dan doe je die flap open en dan kun je in heel die bus rondkijken. Daar liggen zoveel prulletjes en ja, je kunt blijven kijken. Gewoon zo mooi. En dan ook, ja, ik was echt Mark de Bel fan. Ik heb heel veel boeken van Mark de Bel gelezen. Ik vond dat zalig. Ja, dan... Uiteraard Roald Dahl ook al heel veel gelezen. En nu, voor mijn kinderen, ben ik heel grote fan van Oliver Jeffers. Oliver Jeffers is een Amerikaanse kinderboekenschrijver. En het boek dat jullie aan al jullie vrienden met kinderen cadeau moeten doen, is Samen Hier. En dat is zo een mooi... Wel, dat is voor u, mevrouw. Als je een keer echt zo terug vertrouwen wilt krijgen en een goed gevoel in de wereld, dan moet je Oliver Jeffers lezen. Het is zo mooi, het heeft zo'n mooie boodschap. Het gaat over het feit dat we hier met z'n allen samen zijn, dat we het samen gaan moeten doen, dat iedereen anders is. En dan mijn favoriete pagina is zo... hele mooie tekeningen ook. Favoriete pagina is... we zijn met heel veel mensen hier. We zijn allemaal anders. En dan... Het is een dubbele pagina, staat volledig vol met allemaal soorten mensen, met hoofddoekjes, met zonder hoofddoekjes, alle kleuren van de regenboog, mensen in een rolstoel, weet ik veel. We zijn met heel veel, staat daar. En dan de zalige zin. Maar laat je niet bedotten. We zijn allemaal mensen. En Cleo, mijn oudste dochter, heeft echt nog totaal geen benul van wat ik daar dan precies zeg. Maar dus mijn lief luistert dan soms mee met de babyfoon als ik aan het voorlezen ben. En dan zit ik weer aan de beruchte bladzijde en zeg: maar laat je niets bedotten. We zijn allemaal mensen. Omdat ik dat zo ontroerend mooi vind, hoe dat hij dat verwoord. En die tekeningen zijn ook zo mooi. En dan mijn lief door de talk, langs de talkbutton door de babyfoon. Ça va, schatje. Ja. Ja, het was weer die bladzijde, ja. Dus,
oh, mooi.
Ja, heel mooi. Oliver Jeffers.
Mooi. Goeie vraag, dankjewel.